PVV had niet eens een feestje georganiseerd gisteravond. Geert Wilders zat gewoon te werken in de Tweede Kamer en kwam even wat commentaar leveren bij de camera's. En dat was het.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Nederland stemde gisteren, 6 juni, voor het Europees Parlement. Vandaag bespreek ik, Sam Verbeek, de exit polls met Brussel-correspondent René van Rijkenvorsel in deze editie van Elke Week. Hi René.
Hey Sam.
Laten we er meteen maar induiken.
Joep.
De exit polls die zijn sinds gisteravond 9:30 ongeveer bekend. De partij met de meeste zetels is de combinatie van GroenLinks Partij voor de Arbeid. Met op de hielen de PVV van Sebastiaan Steuteler en Geert Wilders.
Wat goed dat je die naam kent van Sebastiaan Steuteler.
Ja, ik moest... ja, dat was sowieso moeilijk, want zoveel hebben we niet gezien.
Ja, dat zegt eigenlijk alles, hè, over die hele over wat er is gebeurd gisteren. GroenLinks, PvdA. Ik zag net de foto van Frans Timmermans met gebalde vuist voor op de NRC staan. GroenLinks, PvdA, die doen alsof ze de grote overwinnaar zijn van de verkiezing.
Ja.
Het is nog niet zeker overigens of ze dat ook zullen blijven. Er is een marge van 1 zetel zit in alle uitslagen van alle partijen. Maar ervan uitgaan dat ze met 8 zetels in het Europees Parlement gaan komen. Met gebalde vuist als grote overwinnaar tonen ze zichzelf ook aan Europa. Dat kun je wel aan Frans Timmermans overlaten. Maar als je gewoon kijkt naar de cijfers, dan is het vorige keer hadden ze GroenLinks PvdA samen 9 zetels. 9 zetels van de toen 26 te vergeven zetels in het Europees Parlement. Dit keer zijn er 31 zetels te vergeven in het Europees Parlement aan Nederland. En daarvan halen ze er 8. Dus dit is gewoon eigenlijk een overwinningsnederlaag, zou je het kunnen zeggen.
Ja,
het is niet echt een overwinning, maar ze snappen de beeldvorming. En dat doen ze goed.
Als ze op een spreekwoordelijke tafel gaan springen.
Bij wijze van spreken, ja. Ze stonden echt te juichen alsof ze wereldkampioen waren geworden. En als je kijkt naar Geert Wilders. De PVV had niet eens een feestje georganiseerd gisteravond. Geert Wilders zat gewoon te werken in de Tweede Kamer. En kwam even wat commentaar leveren bij de camera's. En dat was het. Meneer Steuteler, wiens naam jij zo goed weet. Ik denk niet dat hij een grotere naamsbekendheid heeft dan bijvoorbeeld Bas Eickhout van GroenLinks, die op 11% zat. Nou, Steuteler zal er nog ruim onder zitten. Geert Wilders heeft zich ook helemaal niet gemanifesteerd eigenlijk in de hele campagne voor de Europese verkiezing. Dus het is toch eigenlijk wonderbaarlijk bijna dat zij van 1, vorige keer in 2019, naar 7 zetels zijn gestegen. Want wat ook bekend is dat de PVV-kiezer weinig animo heeft doorgaans om naar de Europese verkiezingsstembus te komen. En ik hoorde gisteren al cijfers dat van de PVV-stemmers in november 2023 bij de landelijke verkiezingen, daarvan is 50% niet gaan stemmen. Gisteren van de PvdA GroenLinks-stemmers bij de landelijke verkiezingen, is 20% niet gaan stemmen. Dus dan hoor je eigenlijk al het verschil. De GroenLinks en PvdA hebben ook hun aanhang veel beter weten te mobiliseren.
Ja.
Dan de PVV dat heeft gedaan. Ook door te wijzen op het gevaar van, tussen aanhalingstekens, extreem rechts. Dat heeft bij D66 bijvoorbeeld ook gewerkt. Die gaan van 2 naar 3 zetels in de exit poll. Dus daar is veel kritiek op en terecht dat ze niet met eigen ideeën komen, alleen maar waarschuwen voor dat er anders slecht is. Maar het heeft electoraal in Nederland lijkt het wel gewerkt te hebben.
Ja, ja. En als we even kijken naar de andere blokken die we hebben. Je had het zelf al over D66. We zien nu ook voor het eerst geloof ik Volt in het Europese parlement komen. Zij als pan-Europese partij is natuurlijk bemoedigend.
Ja, ik denk dat Reinier van Lanschot, de lijsttrekker van Volt, die samen met Anna Stronenberg een duo lijsttrekkerschap is aangegaan. Ik denk dat die wel erg teleurgesteld zijn. Die hadden toch wel stiekem gerekend op 2 zetels in het Europees Parlement.
Ja, en zij doen ook nog mee in Duitsland?
Ja, ze doen ook mee. Ze doen in diverse Europese landen doen ze mee.
Ja, ja.
Er was één Duitse Europese Volt-parlementariër tot nu toe.
Ja, ja. En als dan kunnen we misschien nog een ander blok kijken. We hebben natuurlijk NSC die ook voor het eerst meedeed.
Ja.
BBB die ook voor het eerst meedeed. En we hebben het CDA. Ik noem eventjes het grote christendemocratische blok.
Interessant.
Ja, bij het CDA zien we 3 zetels. Die raken er eentje kwijt ten opzichte van de vorige keer. Toen hadden ze er 4. Nee, BBB heeft 2 zetels in de exit poll. En NSC heeft er 1.
Ja, en dat is toch een enorme bounce back van het CDA. Als je het vergelijkt met de verkiezingen, de landelijke verkiezingen.
Ja.
Waarin NSC aanmerkelijk groter was. En de BBB ook groter dan het CDA. Dan zie je nu dat de CDA toch terugslaat. Ik denk dat het op zich niet slecht is voor Nederland. De twee van de 3 parlementariërs van het CDA, die ken ik en die komen terug. Jeroen Leenaars en Tom Berends zijn voortreffelijke parlementariërs. Dus daar heeft Nederland ook echt wel wat aan. Dat is fijn voor ze. En dat de BBB heeft 2 gehaald, dat zal ze ook niet tegenvallen.
Nee.
NSC is al heel teleurgesteld zijn met 1. Want die haalde 20 zetels met de verkiezingen in november. Daar zou je dus wel ongeveer 4 eurozetels voor verwachten. En dan is 1 is dan echt wel heel mager. Maar nu komt de grote vraag. Het gaat ook wel in het nieuws gaan komen de komende dagen. Bij welke grote Europese fractie gaan BBB en NSC zich aansluiten?
Ja, de families.
Ja, zoals je weet, zijn alle partijen in Nederland, alle politieke partijen, sluiten zich aan bij grote Europese fracties. Er zijn er een stuk of 7. Nou, die hebt de EVP, de Europese Volkspartij. Dat zijn de ChristenDemocraten, dat zijn de grootste. Daar zit het CDA al bij. En zat ChristenUnie bij, want ChristenUnie recht geen stem.
Nul in deze exitpolls.
Nou, dan heb je daarnaast nog de Socialisten en Democraten. Daar zit uiteraard de PvdA gaat zich weer afsplitsen, dus van PvdA GroenLinks.
Ja, daar wil ik eigenlijk wel even op ingaan.
Die gaat dus met 4 bij de socialisten zitten. En de GroenLinks gaan met 4 bij de groenen zitten.
Is dat niet een beetje merkwaardig?
Ja,
ik snap dat je ook gecombineerd de verkiezingen en de campagne doet. En dan vier je dat als die 8 zetels. En uiteindelijk gaan er 4 gaan de ene kant op en 4 gaan de andere kant op.
Het is niet uit te leggen. En dat kunnen ze zelf ook niet meer zeggen dat het experiment is. En ze zien wel waar het schip strandt. Nee, op zich is dat wel weer aardig. Voor journalisten is het zeker leuk om het allemaal een beetje waar te nemen. maar goed, dat is dus. Je ziet het allemaal. En dus de Volt, waar we het net over hadden.
Ja.
Die zitten dus ook bij de groenen. Dat zou je dus helemaal niet verwachten. Want die zou je eerder bij Renew verwachten. Renew is een liberale, grote liberale fractie. Liberaal, links-liberaal zou je ze kunnen noemen. Daar zit de VVD bij, D66. Maar ook de partij van Macron, de Franse president.
Dat is waar nu dat conflict is tussen de VVD.
Heb je natuurlijk een conflict op, want mag de VVD er nog bij blijven nu ze met de PVV gaan regeren? Ook weer gedoe. Ik ben even van mijn apropos, maar in elk geval, er is een heleboel gedoe. Dag ging het over. Waar sluiten BBB en NSC zich bij aan? Nou, die willen graag aansluiten bij de EVP, de Christendemocratische Volkspartij. Maar dat is niet zomaar gedaan. Want dat is eigenlijk, moeten ze daarvoor een publieke zegen krijgen van het CDA. Want CDA is de oudste aangesloten partij bij de EVP. Nou, en daar gaat ook heel erg geluisterd worden naar wat Tom Berends gaat zeggen. Dat is de fractieleider van het CDA in het Europarlement. En die gaat misschien wel gewoon tegen BBB stemmen. Die gaat, Victor Pak heeft gisteren gesproken met Tom Berends. Die ging, collega Victor Pak, die gisteren naar de bijeenkomst van het CDA is geweest, met Tom Meers gesproken. En Tom Meers was heel erg, heel nog voorzichtig. Hij moest nog maar zien of BBB erbij, gaat endorsen. En ik hoorde ook al her en der dat de kans groot is dat BBB niet bij de EVP komt, maar dat hij naar de fractie die nu ECR heet, dat is waar JA21 bij zat, en de SGP, dat de BBB daarbij terecht gaat komen. Maar om het nog ingewikkelder te maken, het is maar de vraag of de ECR in deze vorm blijft bestaan. Want het kan ook weer zijn dat al die partijen weer nieuwe concties gaan sluiten. En dan weer want het is nu allemaal gedoe met ID, waar weer PVV, dat is nog meer de rechterkant van de ECR. Met ID, identiteit en democratie. Daar zitten de PVV bij, daar zit Le Pen bij, daar zit de AfD bij. Maar AfD mag er niet meer bij, want die zijn te verdacht. Ja. En die zijn te pro-Putin. Dus je gaat naar een scheidslijn op rechts krijgen tussen pro-Putin, of althans niet genoeg anti-Putin, en wel anti-Putin. Nou, en dat gaat dan denk ik de bepalen hoe die fracties op rechts eruit gaan zien. En de BBB zal bij de anti-Poetin rechtse fractie komen. Kun je dat volgen?
Bijna. Ik kom er weer bij terug. Wat mij heel erg opviel aan deze exit polls is dat het toch... Kijk, we hebben 31 zetels te verdelen als Nederland. Ja. Ik zie vier partijen, namelijk Volt, NSC, SGP en Partij van de Dieren. Die hebben allemaal één zetel.
Ja.
In het Europese parlement zitten, even uit mijn hoofd, 720
ja, heel goed.
Zetels.
Ja. Nou, je denkt de weinig Nederlanders dat in één keer goed hebben.
Ik ben voorbereid. Is dat te doen als eenzame Europarlementariër?
Nou, je komt dan te zitten bij een grotere fractie.
Of zo'n familie.
Ja, en ik weet wel dat we hebben het net over Volt gehad. En Volt heeft één Duitse parlementariër. Ja, en die zijn een beetje gaan shoppen. Die zijn toen eigenlijk met die ene parlementariër hebben ze zich bij de Groenen aangesloten. Omdat ze daar ook weer een goede positie kregen in bepaalde... Ja, Europees parlement heeft een heleboel commissies die zich met bepaalde zaken gespecialiseerd zijn. Net zoals je in de Tweede Kamer ook commissievergaderingen hebt, heb je daar commissies die bepaalde dossiers volgen. Nou ja, daar kon je dan... En is er dan een zogenaamd rapporteurschap of een shadow rapporteurschap is er dan toegezegd. En dan mogen die mensen dus een belangrijke taak vervullen in zo'n commissie. Zo'n eenpitter van Volt. Dus dat is ook nog een... Die Partij van de Dieren, die zitten bij links. Die zit volgens mij iets minder prominent in commissies. Het zijn vooral die partijen die eurodienstbaar zijn.
Eurofiel.
Nou ja, dat zeg je, eurodienstbaar. dat is EVP, dat zijn de Socialistische Democraten. Dat is Renew, de Liberalen. En ook wel de Groenen. En die zitten ook weer in al die commissies, hebben die weer mooie zetels.
Je gaat dan gewoon als eenpitter... Als een soort politiek weeskind geef je ze op ter adoptie en kom je in een fractie terecht.
Ja, dat zeg je. Even stel je wat ernstig tegenover. Je mag me hebben, mits dit en dat. Ja, en dan zal een grote fractie zal zeggen, ja, donder maar op. En zo'n één pittertje hebben we niks. Maar een wat kleinere fractie, die zal je misschien met open arm binnenhalen.
Nou, als ik kijk naar deze exit poll, dan zie je toch ook een zekere wisseling van de wacht. We zien dat FVD met vier zetels afscheid neemt. Hetzelfde geldt voor 50+, ChristenUnie. We zien een grote stijging bij de Partij van de Vrijheid. Wat betekent dat voor jou als Brussel-correspondent? Moet je allemaal nieuwe koppen gaan tellen en gezichten leren kennen?
Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk is voor mij het nieuws dat de PVV geen 10, 11 of 12 zetels haalt, is goed nieuws.
Oké, hoezo?
Voor mij als journalist. Omdat de PVV niet echt toegankelijk is voor journalisten. Dus ik heb daar een kopje koffie drinken met iemand van de PVV. Dat zal moeilijker zijn dan een kopje koffie drinken met iemand van een van de andere partijen. Want die zijn gewoon doorgaans ook makkelijker te bereiken. En de PVV is in Den Haag ook notoor gewoon slecht bereikbaar. Voorlichters bellen niet terug, reageren niet. Als journalist heb ik niet zoveel aan de PVV. Ook omdat ze waarschijnlijk niet zo actief zullen zijn in die commissies waar ik net over had. En de commissies gaan over wetgeving. Nou ja, en daar wil je dingen graag vaak over horen voor je stukken. En als ze niet met die wetgeving bemoeien, dan hebben ze ook geen verhalen daarover. Dan kunnen ze mij geen achtergrondkennis geven.
Is dat zo? Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ik heb me echt wel geprobeerd me goed te verdiepen in de campagne.
Ja.
Zo moeilijk het ook was. En daar wordt toch veel gesproken over de radicaal rechtse golf die eventueel door Europa zou kunnen gaan trekken. Le Pen, Meloni, nou, ook weer hun eigen fracties. Als die rechtse groep steeds groter wordt, dan willen zij zich toch ook in Europa meer laten gelden. En dat gaat dan toch ook via die commissies?
Ja, dat daar heb je erg groot gelijk in. En dat zou ook goed zijn als ze dat doen. Als ze op zo'n manier zich laten gelden en hun invloed uitoefenen. Maar er is toch een, zeker bij de socialisten en de groenen, die dreigen nu al de EVP dat ze dingen gaan blokkeren. Bijvoorbeeld de benoeming van von der Leyen tot volgende voorzitter van de... die gaat zichzelf opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie. Dat wil ze. Als de EVP te veel reach out doet, de handen uitreikt, uitsteekt naar wat dan daar radicaal rechts wordt genoemd. Dus het wordt nu al, proberen ze... Hè, zeg maar,
blokkades worden al opgegooid.
Enorm. Ja. Dus de EVP, die zullen weer de grootste worden. En als die met de liberalen en de...
Dat is wel samen, de verwachting.
Ja, met de EVP
wordt de grootste. De Christen-Democraten.
Ja, die worden ruim de grootste. Met iets van 180 of zo.
Zoals eigenlijk elk jaar
180,
gebeurt.
Altijd. 180 of zo. Dan worden de socialisten bijvoorbeeld 50. Dan sukkelen de liberalen daar met een stuk of 70, 80 achteraan. Dan zit je al flink in
ja, ik kom wel bijna aan die 360. Ja,
die 360 zit je dan. En dan hebben ze de groene. Dan kun je medewerker van de groene kun je dan zorg zoeken. En dat vinden socialisten fijn. Dat vinden de links-liberale Renew vinden dat fijn. Maar je kunt ook de steun van de ECR zoeken. En dat vinden de socialisten en de groene weer minder prettig. Dus en die zeggen nu al van, zodra de EVP wil samenwerken met de ECR, dan doen wij niet meer mee.
Ja, ja.
Met wat nu nog de ECR is, straks niet meer. Hè? Dat is om het even nog lekker makkelijk.
Ik ben een beetje benieuwd, hè? Want zolang ik de Europese politiek volg, weet ik dat aan de ene kant er heel veel wordt besloten in Europa, maar dat toch als het gaat over Europese politiek, dat het een soort binaire discussie is van, ben je voor Europa of ben je tegen Europa? En dat het er inhoudelijk niet zoveel om gaat. Ik dacht altijd dat heeft ermee te maken, omdat dat radicaal rechtse, dat wil ook helemaal niet meedoen. Maar als zij er met grote aantallen inkomen, zou het dan niet juist alleen maar heel erg goed zijn als ze gewoon veel meer meepraten in plaats van dat ze compleet geblokkeerd worden?
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Maar goed, daar wil dus links dat minder tolerant is dan ze zich graag voordoen, niks van weten. Ze worden gewoon geëxcommuniceerd of een cordon sanitair.
Ja, ja.
Het is trouwens niet helemaal waar dat de ECR bijvoorbeeld, daar zaten ook parlementariërs in die wel degelijk in die commissies actief waren en daar lijn rol in hadden, hoor. Dus okay. Niet zo dat ze helemaal niks deden. En met ideeën is dat echt, dat was dus de fractie ten rechterzijde van de ECR. Ja, die waren echt redelijk onzichtbaar.
Ja, en we krijgen natuurlijk voor de komende dagen die Europese verkiezingen in een heleboel andere landen. Zijn er landen die jij specifiek ook nog volgt of waar jij benieuwd naar bent?
Nou, ik ben uiteraard heel erg benieuwd wat er in Frankrijk gaat gebeuren met die Bardella. Dat is de 28-jarige de lijsttrekker van de partij van Le Pen, Rassemblement National.
Daar leeft het enorm bij in Frankrijk.
Ik ben enorm benieuwd hoeverre Macron daar ook een klap gaat krijgen van dingen. Ik ben ook wel benieuwd hoe AfD het doet, want die zijn toch wel echt een hele...
In Duitsland.
Hele, ja, een beetje een onwelriekende partij is dat toch op vele fronten.
Ja, de laatste tijd hebben we wel heel bruin imago gekregen.
En samenwerken met China en Rusland. Dus het allemaal niet, dat is niet fris.
Nee.
Ik ben ook benieuwd in hoeverre toch die Duitsers voor de AfD gaan kiezen. Dat is allemaal wel heel spannend. En verder ben ik natuurlijk ook wel benieuwd naar gewoon de totale hoeveelheid stemmen op rechts die er binnengesleept gaan worden. Wilders heeft hier de campagne verzaakt, zou je kunnen zeggen, samen door een onbekende man in te huren daar als nummer één. Die gewoon in Almelo misschien een beetje bekend is, maar verder in Nederland niemand van gehoord.
Terwijl ze wel de grootste overwinning hebben. Bedoel, hebben ze dan niet juist gewoon goed gedaan?
Ze hebben het relatief nog wel goed gedaan. Ja. Maar ze hadden natuurlijk veel beter kunnen doen. Dat is evident. En in andere landen steken die Wilders-achtige partijen veel meer hun nek uit voor deze Europese verkiezingen. Dus die gaan ook zeker gaan het zeker beter doen relatief dan Wilders. Ik bedoel, die gaan meer onderzetten kan halen dan Wilders dat heeft gedaan.
Ja, ja.
Ja. Nou, verder, maar het verder nog belangrijker, vind je vroeger naar waar ik op let, we kijken nu allemaal naar die Europese verkiezingen. Leuk en aardig. En er komt veel wetgeving uit Brussel. Ook allemaal waar. En het parlement speelt daar zeker een rol in. Maar belangrijker is wat voor commissie er straks gaat zitten. Wat de agenda van die commissie gaat zijn. Want dat gaat ook bepalen wat voor wetgeving we gaan krijgen. Maar daarnaast heb je natuurlijk nog... Kijk, we leven... We hebben de oorlog, hè, in Oekraïne. En dat ziet allemaal gewoon toch nog steeds niet lekker uit. En toch wel met veel grote woorden wordt er elke keer gezegd dat daar eigenlijk wordt de vrijheid, de toekomst van het van West-Europa, van Europa wordt daar bepaald. En dan moet je dan moet Europa ook wel de EU wel een blok blijven eigenlijk straks tegen. Gewoon één blok vormen tegen Poetin en pro-Oekraïne. En ja, je ziet natuurlijk met Hongarije, zag je natuurlijk al de afgelopen tijd dat het niet allemaal niet even lekker gaat. Ook omdat er een veto, dat ze gewoon alles kunnen vetoen. Oké, dit is buitenlands beleid, dat kunnen ze bevetoen. Maar je krijgt nu ook nog eens een keer verkiezingen straks in Oostenrijk. Ik heb daar een groot stuk over geschreven in het Europa-nummer van EW. Waar ik een soort reis heb gemaakt naar van de Rijnlanden naar de Donaulanden, van het oude naar het nieuwe Europa. Maar het nieuwe Europa, dat is ook heel erg verdeeld over Oekraïne. Je hebt nu straks een blok van misschien wel vier landen.
Maar dat is toch hun achtertuin?
Oostenrijk, Hongarije, Slowakije en misschien ook Tsjechië. Dat heb je ook volgend jaar verkiezingen. Waar dan een soort Orbán-achtige figuren aan de macht komen.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld in Oostenrijk doet die FPÖ het heel erg goed. En dan krijg je een soort heel groot blok daar midden in Europa. Wat een soort veto-blok gaat zijn. In die hele kwestie Oekraïne. En dat is eigenlijk best link. En daar kijk ik ook naar.
Deze verkiezingen.
Ik kijk voor beide Europese verkiezingen eigenlijk al naar die verkiezingen die er straks in Oostenrijk en in Tsjechië zullen zijn. En naar hoe de Hongaren zich doorontwikkelen. Nou, je hebt in Hongarije Peter Magyar, dat als je het naar vertaalt, heet je Piet Hongarije. Dat is de ex-man van de Judith Varga, de oud-minister van Justitie en een vertrouweling van Orbán. En die heeft de partij opgezet en die gaat het ook nu mee aan de Europese verkiezingen. Ook wel interessant om te kijken wat hij nu gaat doen deze zondag.
En laatste vraag. Hoe zijn deze exit polls in het buitenland eigenlijk een beetje geïnterpreteerd? Wordt daar gewoon gezegd van PVV, grootste partij, Geert, dendert lekker door? Of wordt daar toch, gaan ze mee in de spin van, de socialisten en de groenen die...
Ik heb een paar dingen gezien. Ik heb de Belgische kranten gezien en ik heb de Brusselse, nieuws sites, Euro nieuws sites gezien. Ja, er wordt niet erg opgewonden over gedaan. Niet over de overwinning van de PVV. Maar ook niet over de zogenaamde overwinning van GroenLinks-PvdA.
Oké, dan sluiten we daarmee af. Ik wil je heel erg bedanken.
Ja, uiteraard. Ik hoop dat het niet ingewikkeld was.
Nee. Wij gaan natuurlijk de alle exit polls die binnenkort komen, gaan we gewoon nog goed bekijken.
Ja, en zondagavond wordt het spannend, want dan krijgen we de echte uitslag in Nederland. En de uitslag van al die andere verkiezingen. En dan weten we echt wat voor parlement we gaan krijgen. En hoe de verhoudingen zullen zijn.
Dankjewel, René.
Joep.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.